Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit de 36e psalm, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. 36, het tweede vers. We lezen vanmiddag het woord van de Heere uit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. En we lezen van het eerste gedeelte, hoofdstuk 1, de verse 1 tot en met 14. En na de schriftlezing zingen we psalm 77, vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. En daarna doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
We lezen nu Filippenzen 1. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn met de opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik uwe gedenk, alle tijd, in al mijn gebed, voor u allen met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende ditzelfde dat hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal, tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houd, dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging des evangelies, gij allen, zeg ik, mijner genade mededeelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproefde dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en prijs van God. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering des evangelies gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen, en dat het merendeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Tot zover de schriftlezing. Ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, de Heere spreekt vanmiddag tot ons vanuit het eerste hoofdstuk van de Filippenzenbrief, de verzen 12 tot en met 14. Daar vindt u de tekst voor de prediking van dit uur. De verzen 12 tot en met 14 van Filippenzen 1. Daar schrijft de apostel: en ik wil dat gij, broeders, weet dat hetgeen aan mij geschied is meer tot bevordering van het evangelie gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar zijn geworden in het ganse rechthuis en aan alle anderen, en dat het merendeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. We zullen de Heer om zijn onmisbare zegen gaan bidden. Dat willen we ook vanmiddag dan maar eerst doen, Heere, om ook nu uw zegen af te bidden over ons samen zijn. We mogen samenkomen, Heere, omdat u ons samenbrengt. Daar ligt een roeping van uwentwege achter. Het kan best zijn dat we ons dat niet bewust zijn, maar het is wel zo. U roept ons samen. Dat wilt u zo, Heere, elke zondag doen. Dat waar uw woord ook gepredikt wordt, u er ook voor zorgt dat er mensen zijn. En als we een gemeente samen vormen, Heere, dan is het een heilige plicht en de heilige roeping van die gemeente om zich ook in de weg van de middelen te stellen en zich aan u te presenteren en in begeerte van het hart te luisteren naar wat u te zeggen hebt. Zo komen wij ook vanmiddag tot u, Heere. En mag het dan maar in dit besef zijn dat gij ons roept. En dat u ons roept omdat u een boodschap voor ons hebt. En u zorgt u er ook voor, Heere, dat die boodschap niet alleen maar gepredikt wordt, maar dat die boodschap ook op het goede adres komt. Wij kunnen ons daar wel in vergissen. Als de prediker meent dat hij dit en dit moet zeggen met het oog op die en die, dan gaat het wel verkeerd. Want het is niet aan hem om te bepalen voor wie de boodschap bestemd is. Daar hebt u alleen zeggenschap over, Heere. En daarom, de prediker is afhankelijk van wat u hem te spreken geeft. U leidt hem tot een tekst. U opent die tekst ook voor hem, zodat hij de boodschap daarin vervat kan zien. En het dan ook de gemeente mag voorstellen. En dan weet u waar dat heen moet, waar dit onderdeel van de prediking precies gepast is en waar een ander onderdeel van de prediking misschien op een ander adres ook gepast en geschikt is. Zo kiest u de adressen uit, Heere. En als wij dan maar gewillige luisteraars zijn, als wij dan inderdaad maar samenkomen met het gebed in ons hart dat we u mogen ontmoeten in uw woord. En dat ons hart dan zo open mag staan, Heere, voor wat u ons te zeggen hebt, of om het in een ander beeld uit uw eigen woord te zeggen, als onze harten dan maar klaargemaakte akkers zijn, waar het zaad van het evangelie in kan vallen, en waar het ook wortels kan schieten, en waar het ook vruchten voort kan brengen. En zo ligt dan in de weg van uw voorzienige leiding deze tekst uit Paulus' brief aan de Filippenzen voor ons. En zo mogen we met elkaar ons gaan buigen, allereerst om te lezen wat daar staat, nauwkeurig na te gaan wat u de apostel door de Heilige Geest hebt ingegeven, om dan vervolgens ook alweer onder de leiding van uw geest te zoeken naar de betekenis van deze woorden voor ons, voor de gemeente als geheel en voor een ieder van ons persoonlijk. En we belijden u, Heere, dat als we alles gedaan hebben wat we ten deze te doen hebben, wij nog niet veel verder komen dan onszelf te beschouwen als onder de dienstknechten. Want we doen dan nog alleen maar wat van ons verwacht wordt. En bovendien, het eigenlijke werk, dat gebeurt niet via mensen. Het eigenlijke werk houdt u in eigen hand, Heere. Dat verricht u in de stilte, in het onzichtbare, in het binnenste van een mensenleven. Als dat woord klinkt, dat u daarbij uw werk paart en dat datgene wat gezegd wordt opgevangen, geestelijk verwerkt, geestelijk toegepast mag worden. Geeft u ons dat ook in dit middaguur. Vanmorgen hoorden we, Heere, dat het uw werk is om een geopend oor te geven en een zicht, een oog wilt geven dat ziet. En we hoorden ook dat inderdaad uw werk en uitsluitend uw werk is. Om dat werk willen wij u bidden. En mag het dan zo zijn, Heere, dat aan de hand van dit schriftgedeelte toch ook weer de persoon en het werk van de Heer Jezus vanuit het evangelieblad mag oplichten. En dat we er iets van zien, van hem en van zijn werk en van zijn woord en van de voortgang van zijn woord en van de zegen die het geeft en van de gemeente die hij tot stand brengt en van het volk dat hij vergadert en van de zaligheid die hij uitdeelt en van al die dingen, Heere, die betrekking hebben op de eeuwige verlossing van zondaren, het werk waarin u zich met name verheerlijkt, o grote God. Wij hebben wel eens de neiging om de prediking te beoordelen aan de hand van wat wij ervan verstaan en ervaren. Maar u leert ons in uw woord eigenlijk ook naar wat anders zien. En het belangrijkste is niet wat wij ermee doen en wat het met ons doet, maar wat het tot stand brengt ter verheerlijking van uw naam. Al wat gij wrocht zal immers juichen tot uw eer. En daar gaat het toch ook maar om. Daar ging het in de schepping om. Daar gaat het in de herschepping ook om. En in het zaligmakerswerk van de Heer Jezus. Het alles, laat het alles maar uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Zo zag de apostel Paulus het ook gebeuren. En geef dat wij met zelfde ogen mogen zien wat hij zag. En waarin hij roemde. En waarin hij eindigde. Wilt u het zondige uit ons midden weren, Heere? We brengen het allemaal mee. We zijn belast. We zijn met zonde besmet. En er is zoveel verkeerdheid in ons, veel meer dan wij ooit zullen weten. Veel meer dan datgene waar we nu al last van hebben. Eigenlijk is er veel meer verdriet en veel meer reden tot schaamte als wij onszelf leren zien. Het is altijd nog lang niet zo erg als dat u het ons laat zien. Maar Heere, wij vragen van u, neem om nu ook nu weer redenen uit uzelf. En wil uw woord heiligen en toepassen aan onze harten. En ons om Christus wil een hoorder van het gebed zijn. Heere, nu komen wij samen vanmiddag als een deel van uw kerk op aarde. Er zijn nog heel wat andere plaatsen waar uw woord ook mag worden verkondigd. En in deze wereld mag er gelukkig nog verkondiging van het evangelie zijn. Op sommige plaatsen wordt het wel bemoeilijkt en tegengestaan. Op sommige plaatsen is het wel moeilijk om ergens een eerlijke boodschap te vinden. En op andere plaatsen in de wereld, Heere, daar is het evangelie geweest. En daar heeft het rijke openbaring gekregen. Maar het is er verstild. Het is daar verdwenen. De kandelaar is weggenomen. En de duisternis is weergekeerd. En dat gebeurt nog altijd, Heere. Het zou ook in ons land kunnen gebeuren. En er zijn symptomen die erop wijzen dat het die kant uitgaat. Het wordt eigenlijk alle jaren minder. Het getal van degenen die nog openlijk voor uw woord uitkomen. En die nog willen staan voor uw boodschap. Het aantal mensen dat de kerk bezoekt. En dat aantal dat dan nog inderdaad met begeerige harten onder uw woord komt. Lijkt wel minder en minder te worden. En zo zou het ook in ons land kunnen gebeuren. Wat elders in de wereld al jaren geleden plaatsvond. Zoudt u ons ervoor willen bewaren, Heere? Zoudt u de kandelaar nog willen laten staan? Zoudt u de boodschap nog wel in alle eerlijkheid willen laten verkondigen? En zoudt u ons volk ervoor willen bewaren, o God, dat we terugvallen in de duisternis van een heidendom? We hebben dat niet verdiend. Als u ons volk geeft wat ons volk zich waardig maakt, Heere, dan hebben we geen verwachting meer. Als we zien wat mensen doen, dan inderdaad, dan ontvalt ons de hoop en de verwachting. Maar als we zien op u en op de manier waarop u werkt, soms heel wonderlijk, soms dat we niet anders kunnen doen dan met de dichter zeggen, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Heere, en zo mogen we geloven dat het nog gaat. En dat het nog gaan zal. Is het dan misschien niet zozeer in ons eigen land, dan toch wel in andere delen van deze wereld. Want u zult nooit zonder volk zijn, Heere. Dat is uw eigen getuigenis. En de macht der duisternis zal nooit in staat zijn om het licht helemaal uit te doven. U gaat toch uw gang en u zult toch komen met de uitvoering van uw plannen daar waar u wilt uitkomen. En er zal straks toch een schare zijn die niet geteld of gerekend kan worden vanwege de hoeveelheid. Een schare die eeuwig u zal groot maken. En de werken van de boze zullen toch een keer verbroken worden. En hij zelf, de boze met al zijn aanhang, zal toch het onderspit delven. En het licht door u ontstoken zal toch triomferen. Dat geloven we, Heere, omdat u het zegt. En omdat u het zegt, mogen we het ook geloven, maar mogen we ook de vinger erbij leggen. En u zeggen, Heere, u bent toch de God van uw woord. U spreekt en u doet het. U gebiedt en het staat er. Mogen we van u bidden, Heere. Laat er ons ook in onze tijd het een en ander van zien. Tot roem van uw genade. Tot vertroosting van onze harten, tot versterking van ons geloof. We vragen het u om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we zullen zingen uit de 145ste psalm. Het derde vers, zij zullen uit de volheid van het gemoed. En vers 6, de Heer is recht in al zijn weg en werk. 3 en 6 van 145. Gemeente, laten we na de prediking samen zingen uit de 119e psalm, vers 86. Vers 86, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Het zal u ook wel eens gebeurd zijn dat u een bepaalde gedachte had van zo en zo gaan we doen. Dat en dat is de weg die wij voor onszelf duidelijk voor ons zien. En u hebt er allerlei verwachtingen van. En dan gaat het ineens heel anders. Dan maakt de Heer de weg die u in gedachten had onmogelijk. Dan sluit de Heer die weg helemaal toe. En hij gaat met u een heel andere weg. En daar moet u het dan mee eens worden. En als u het er moeilijk mee eens bent, als u het er moeilijk mee eens kunt worden, dan maakt u een moeilijke tijd mee. Dan staat u uzelf zo makkelijk in de weg. Want de Heere gaat toch zijn eigen gang. En dan zijn we er toch maar het beste aan toe als wij kunnen zeggen, Heere, uw weg is volmaakt en uw wil geschieden. Nee, dat is niet altijd eenvoudig. Maar we moeten er toch wel eenswillend in gemaakt worden. Om achteraf ook te kunnen constateren dat het maar goed was. Dat de Heere voor die weg koos, al kozen wij voor een andere weg. En zeker als we mogen behoren bij dat volk dat de Heere vreest, want van dat volk staat geschreven dat alle dingen moeten medewerken ten goede, namelijk degene die God lief hebben. En dan kun je achteraf ook nog wel eens met verwondering terugkijken en zeggen, Heere, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand moet dan ook maar u tegenspreken, want gij zijt de God die wonderen werkt. En u doet het nooit verkeerd. Ik denk dat wij die gezindheid bij de apostel Paulus terugvinden als hij zijn brief aan de Filippenzen schrijft. Hij schrijft het eigenlijk heel letterlijk in het vierde hoofdstuk. Als hij zegt, wat de Heere met mij doet, het is mij allemaal goed. Ik heb namelijk geleerd om voorspoed te hebben. En ik heb ook geleerd om in tegenspoed te moeten gaan. En ik ben in beide omstandigheden tevreden met mijn God. Ik vermag alle dingen door Hem die mij kracht geeft. En als de Heere met mij een weg gaat, steeds dieper naar beneden, dan mag ik daar niet over klagen, maar dan mag ik daarin Goddank ook volgen. En als de Heere met mij een weg gaat, steeds verder omhoog, natuurlijk zou ik er dan iets anders van kunnen zeggen dan dat de Heere goed is in al zijn weg en werk. Maar niet alleen in het laatste hoofdstuk van de Filippenzenbrief schrijft Paulus over zijn heilige tevredenheid. Hij doet dat eigenlijk ook in onze tekst. Thema voor de prediking is Paulus gevangenschap. En daar zien we twee dingen van. Daar zien we van dat die gevangenschap van de apostel ervoor zorgt dat het evangelie voortgang heeft in deze wereld. En het tweede wat we zien is dat die gevangenschap van de apostel Paulus laat zien wat een waarachtig christelijk leven is. Paulus' gevangenschap dient ter bevordering van het evangelie. En dat hadden we niet verwacht. Dat hadden ze in Filippi ook niet verwacht. toen zij daar de tijding kregen, de apostel die onder ons gewerkt heeft, aan wie we zoveel verbondenheid hebben, want u weet wel uit het boek Handelingen, uit Handelingen 16, Paulus was het geweest die door de Heere gebruikt was om daar in Filippi het evangelie te verkondigen. En dat had de Heere gezegend. Daar waren mensen tot bekering en geloof gekomen. Lydia, de stokbewaarder, en nog een aantal ongenoemden. En zo vanuit het verleden had die gemeente in Filippi een sterke verbondenheid aan de apostel. Hij was het middel geweest dat de Heere gebruikt had tot bekering van die en van die. En hij had mogen dienen om de vrucht van het evangelie te zien groeien, ook in die stad in Macedonië. En als zij dan hoorden dat hun geliefde apostel Paulus gevangen genomen is, dan hebben ze het daar in Filippi moeilijk mee. Dat hadden ze nooit gedacht. En toch is het gebeurd. En ze begrepen het ook niet. Want dan kon de apostel hen nooit meer bezoeken. Dan was hij aan huis, aan zijn gevangenschap gebonden. Hij kon niet meer op reis. Hij kon het evangelie niet meer in allerlei plaatsen verkondigen. Hij moest gedwongen thuis zitten. Hij was tot werkeloosheid gedoemd. Dat begrepen ze in Filippi niet. En ze leefden erg met de apostel mee. Maar wat konden ze doen? Nou, wat ze konden doen, deden ze. Ze brachten het een en ander bijeen, om dat aan de apostel als een blijk van meeleven te laten bezorgen. En ze kozen één uit hun midden die ze de opdracht gaven om dat ingezamelde waarbij de apostel Paulus in Rome in zijn gevangenschap te brengen. En Epafroditus ging op reis. En hij moest Paulus van de Filippi, van de gemeente in Filippi, de hartelijke groeten doen. Hij mocht hem overgeven wat zij voor hem bijeengebracht hadden, om hem in zijn gevangenschap nog wat vertroosting te bieden. En hij moest natuurlijk ook met de nodige informatie straks uit de mond van de apostel naar Filippi terugkeren, in de hoop dat ze dan goede berichten over de apostel zouden ontvangen. Er was een hartelijke verbondenheid, en die wilden ze op deze manier tot uitdrukking brengen en beleven. Maar begrijpen, dat deden ze in Filippi niet. En als Paulus begrijpt dat zij het niet begrijpen, dan begrijpt hij hen op zijn beurt ook heel goed. Want de worstelingen die zij hebben en de vragen die bij hen opkomen, dat zijn de vragen die er in zijn eigen leven ook liggen. Hij is in Jeruzalem gevangen genomen. Hij is toen in gevangenis gezet in Caesarea. Hij heeft daar een aantal jaren gevangen gezeten. Zou hebben kunnen laten vrijgelaten worden, maar hij had zich intussen op de keizer beroepen. Dus moest hij op transport gesteld worden naar Rome. Moest wachten totdat er een geschikte gelegenheid was om hem samen met andere gevangenen naar Rome te transporteren. En dat gaat dan allemaal de nodige tijd kosten. Het is nog bijna helemaal misgegaan, ook met die schipbreuk, die bijna schipbreuk. Ofwel de hele schipbreuk, maar toch met behoud van alle mensen aan boord. En zo komt hij in Rome. En zo zit hij daar dan nu opgesloten. Altijd bewaakt door een aantal Romeinse soldaten. En hij heeft het gevoeld. Ik zit hier en ik kan eigenlijk niks doen. Wat zou ik graag? En wat zou ik graag dit? En wat zou ik graag daarheen? En hij krijgt berichten van links en van rechts. En van de zorgen die er in de verschillende gemeenten zijn. En van de vragen die erop komen, dankzij dwaalleraars. En dan ontdekt Paulus dat de Heer hem toch nog wel wat laat doen. Hij mag mensen ontvangen. En met die mensen mag hij spreken. Hij mag brieven schrijven, om de gemeenten ook onderwijs te geven. en op die manier ook nog het evangelie voort te planten. Hij is nog niet helemaal werkeloos. En dan ziet de apostel dingen die ze in Filippi niet hebben gezien. Wat ziet de apostel dan? Als hij het met Gods weg eens geworden is, laat de Heere hem dingen zien die hij zo ook nog niet eerder had ontdekt. Hij laat zien, de Heere laat het aan Paulus weten, dat wat hem overkomen is, alleen maar de bevordering van het evangelie in de hand werkt. Hij wordt opgesloten in zijn eigen cel. Maar het geeft niet. Het woord van God is niet gebonden. De drager van het woord wel. Maar het woord zelf niet. En daar beschikt de Heere over. En dat laat hij toch verkondigen. En daar geeft hij toch zijn zegen over. En dat moeten ze in Filippi nu maar weten. Vandaar onze tekst. Ik lees hem u nog een keer. En ik weet dat gij, ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij geschied is, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. En we dachten dat het juist door de gevangenschap van Paulus, door de dingen die hem overkomen waren, juist belemmerd werd in zijn voortgang. We dachten daar juist dat toen de apostel niet meer kon uitgaan om te preken, dat dat alleen maar een nadelige uitwerking op de evangelieverkondiging zou hebben. Nee, zegt Paulus, wat er met mij gebeurd is, dat dient alleen maar om het evangelie te laten komen op plekken waar het nooit eerder geweest is en waar het menselijkerwijs gesproken ook nooit zou zijn gekomen. Hoe dan? Nou, om te beginnen is het in Rome gebleken dat de banden van Paulus, zijn gevangenschap, hij noemt dat zijn banden, dat banden in Christus zijn. Hij is in Rome aangekomen en gevangen gezet, want hij kwam er als een gevangene. En de mensen dachten, die man heeft wat op zijn geweten. Dat dachten ze in Malta ook toen ze daar aan land gekomen waren. En toen Paulus hielp met het aansteken van dat vuur en toen die adder uit die takkenbossen omhoog kroop en Paulus in Paulus hand beet, toen dachten de mensen daar ook, die is een misdadiger en die is nu aan de golven ontkomen, maar hij moet toch dood. De goden nemen toch wraak. En ze dachten in Rome ook, dit is natuurlijk ook net als die anderen. Iemand die zich vergrepen heeft aan dit of dat gebod en die komt hier als een gevangene en die moet zich verantwoorden voor de keizerlijke rechtbank. Maar nee, zo hebben ze ontdekt. De banden van deze man zijn geen banden die gemaakt zijn door zijn misdaden, door zijn criminaliteit. Maar zijn banden zijn banden in Christus. Hoe zijn ze dat dan te weten gekomen? U moet weten dat Paulus, toen hij daar gevangen zat in Rome, bewaakt werd door in ieder geval elke dag en elke nacht bewaakt te worden door 2 Romeinse soldaten. En die Romeinse soldaten behoorden bij de Praetoriaanse garde. Dat waren elite troepen die speciaal in dienst van de keizer stonden. En vanuit die elite troepen waren er een aantal aangewezen die voor de bewaking van Paulus moesten zorgen. En dat moest zorgvuldig gebeuren. Vandaar dat ze niet alleen voor de deur van zijn cel stonden, maar dat ze ook in zijn cel of in zijn kamer kwamen en dat ze aan hem vastgeklonken werden. En Paulus kon zich buiten hem niet roeren of bewegen. En ze maakte Paulus elke dag en elke nacht mee. Iedere keer weer een paar andere soldaten, naarmate hun diensttijd erop zat. Dan kwamen er weer twee nieuwe. En dan maakte die ook weer mee wat Paulus deed. En als Paulus bezoek ontving, dan hoorden zij wat Paulus met dit bezoek besprak. En ze hoorden het evangelie. Ze zagen het gestalte krijgen in de apostel Paulus. Ze zagen hem in zijn wakende toestand. Als hij in het gebed tot God ging. Als hij zijn knieën boog. Ze maakten het allemaal mee. En als hij met mensen sprak over het evangelie. Die soldaten, die heidense soldaten, kregen zo langzamerhand allemaal een indruk van de overtuiging waaruit de apostel leefde. En ze gingen ontdekken de banden van deze man. Zijn geen gewone misdadigersbanden, maar zijn banden in Christus. En als zijn diensttijd erop zat, en als anderen hen kwamen om hen op te volgen, dan konden deze soldaten die hun diensttijd er gehad hadden, terugkeren naar het rechthuis, naar het paleis, waar die Pretoriaanse garde altijd gelegerd was. En ze vertelden wat daar gebeurd was. En ze lieten niet die mensen, die collega's van hen weten, we hebben nu toch zoiets bijzonders meegemaakt. Nee, dat is een man die hier als een gevangene gebracht is en we dachten dat hij een of andere misdaad begaan had en dat hij daarom nog een keer voor de rechter, voor de keizerlijke rechter zou moeten komen. Maar moet je eens horen waar die man over praat en wat wij uit zijn mond opvingen en wat hij bespreekt met mensen die hem op bezoek komen. En hoe hij zijn God dient. En hoe hij zijn noden voor zijn God neerlegt. En hoe vroom en hoe ernstig hij met de dingen omgaat. En hoe oprecht hij is in zijn verhouding tegenover mensen. En tegenover zijn God. En over de Christus waar we hem iedere keer weer over horen. En die anderen die het van die soldaten gehoord hebben en misschien de volgende dag de beurt krijgen om Paulus te gaan bewaken. Ja, ze kunnen, als zij die dag bij hem gezeten of die nacht bij hem overnacht hebben, precies navertellen wat hun collega's ook al gezegd hebben. En de overtuiging gaat alsmaar sterker verder. En iedereen in dat rechthuis heeft er op den duur van gehoord. Het is openbaar geworden aan allen. Wat is er openbaar geworden? Dat Paulus banden in Christus zijn. En ze hebben daar in het rechthuis, in dat hele garnizoen van die soldaten, langzamerhand een beetje een idee gekregen wie Christus is. En waarom de apostel daar altijd over spreekt. En wat de apostel in deze Christus heeft gevonden. En waarom hij anderen over de dienen van de Here steeds bemoedigt en aanspoort. En het wonder gebeurt. Welk wonder. Dat wat die soldaten horen niet alleen maar tot hun oren komt, maar ook naar hun hart afgaat. En wat die anderen in dat rechthuis van die soldaten horen, dat heeft ook in hun leven uitwerking. Zodat de apostel straks, en dan is hij bijna helemaal aan het eind van zijn brief, als hij zijn laatste woorden aan de gemeente van Filippi gaat schrijven, dan zegt hij: al de heiligen groeten u, doch het meest die van het huis van de keizer zijn. De sterkste band die Paulus in zijn gevangenis is gaan voelen, is de band met mensen die in dienst van de keizer stonden en die bij de keizerlijke garde hoorden. Mensen die langs zo'n wonderlijke weg de Heere hebben leren vinden. En als hij het met die soldaten bespreekt, dat hij een brief aan het schrijven is aan de gemeente van Filippi, dan zeggen ze tegen de apostel: wij kennen de mensen in Filippi niet, maar we begrijpen dat dat mensen zijn die uit hetzelfde geloof hebben leren leven. Wilt u hen alstublieft van ons de groeten doen? Ja, doet u hen speciaal van ons de groeten. En laten ze het in Filippi maar weten, dat het woord ook in ons leven vrucht gedragen heeft. Had u dat verwacht? Dat de Heere zo'n weg zou gaan en dat hij Paulus op met die bedoeling in de gevangenschap in Rome een poosje zogenaamd werkeloos deed zijn? Paulus heeft het ontdekt als een wonder van Gods genade. Ik kan niet meer op reis, maar het woord van God is niet gebonden. Kijkt u maar. En wat een vreugde heeft het tenminste ziel gegeven, dat die soldaten die vanuit hun heidense achtergrond helemaal niks wisten van de Joodse religie en helemaal niks begrepen van de christelijke godsdienst, nu beginnen te luisteren. En misschien hebben ze ook hun vragen wel gesteld. En als de mensen die Paulus bezochten eens weg waren, als het avond geworden was en als het nacht werd, misschien hebben ze dan de apostel gevraagd: vertel ons dan nog eens wat meer. En als Paulus merkte dat dat uit heilbegeerte was, dat ze die vragen gingen stellen, dan ging hij verder met hen. En dan liet hij er nog meer rijkdommen van het evangelie zien. En die mensen, die vreemden, die onverwachte getuigen, die onverwachte boodschappers van het evangelie, ze gingen terug naar hun konuiten, hun collega's, en ze brachten het evangelie waar Paulus het nooit zou hebben kunnen brengen. Want wie zou daar nou toestemming krijgen om daar in het rechthuis te evangeliseren? Maar daar hoeft Paulus ook niet te komen, want de Heere doet het op zijn manier. En dat is nou het resultaat van Paulus' gevangenschap. Daarom zongen we zojuist ook: maar heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Gij die de oren wonderen doet op wonderen horen, die een gevangen apostel toch inschakelt, die soldaten die tot bewakers zijn aangesteld toch gaat inschakelen om op een plek waar het evangelie nooit zou hebben kunnen worden gehoord, toch zal klinken. En toen ging heel onzichtbaar de Heilige Geest ook nog met die soldaten mee. En hij gaf getuigenis in de harten, zodat er daar een christelijke gemeente ontstond. Misschien wel heel stilletjes, maar niettemin toch echt door de Heere bijeengebracht. Om jaloers op te worden, nietwaar? Maar u ziet het, de Heere gaat zijn eigen gang. En er is nog iets waaruit blijkt dat de gang van het evangelie niet tegengewerkt, maar alleen maar bevorderd werd door Paulus' gevangenschap. Want hij heeft het niet alleen maar over datgene wat de onbekeerden in Rome allemaal meemaakten en wat de Heer in hun leven deed. Maar hij zegt in vers 14 nog iets anders ook. Want er was in Rome een christelijke gemeente. En met een aantal van die mensen heeft de apostel mogelijk ook wel contact gehad. Omdat ze nog in de gelegenheid waren hem toen en daar te bezoeken. En wat is het gevolg van zijn gevangenschap geweest? Dat die mensen hem beklaagden? Of heeft Paulus die mensen gebruikt om via hen vrijlating te vragen? Om tegen hen te zeggen, ik zit hier helemaal onschuldig, want waar ik van beschuldigd ben door de Joden, dat is helemaal niet waar. En heeft hij die mensen toen gevraagd, van willen jullie eens proberen of ik hier niet vrijgelaten kan worden? Ik zou zo graag nog weer als apostel op reis kunnen en er is nog zoveel werk voor mij te doen. En er zijn nog zoveel plekken in deze wereld waar het evangelie niet geweest is en ik zou er zo graag ook naartoe. Jongens, doe alsjeblieft je best voor me. Nee, het ging Paulus niet om zichzelf. Maar het ging hem om zijn God en om zijn evangelie en om de Heer Jezus Christus. En toen die mensen geen klacht over de lippen van Paulus hoorden komen, toen ze merkten dat de apostel alles in de hand van de Heer had mogen geven, en toen hij tegen hen kon zeggen, al wat God doet, is goed. En of hij mij nou zegent met deze vrijheid, of dat hij mij juist in mijn vrijheid beperkt. Als het de wil van de Heer is, dan wil ik niet anders dan die wil aanvaarden. Want die wil is altijd wijs en goed. En toen die broeders, die gemeenteleden van de gemeente van Rome, ontdekten hoe de apostel zijn gevangenschap beleefde en hoe hij achter de Here aankwam en hoe hij mocht bukken en buigen, toen kregen die mensen moed. Kunt u begrijpen dat ze toen ze hoorden dat Paulus gevangen zat, zij ook begonnen te vrezen? Zijn zij straks ook aan de beurt? Komen zij straks ook in het gevangen? Worden zij ook straks van hun vrijheid beroofd? Zal de vervolging van de christenen ook die gelovigen in Rome gaan treffen? En misschien hadden ze de neiging om maar een beetje weg te kruipen. Om maar een beetje incognito te gaan. Niet al te duidelijk te laten merken dat zij de volgelingen van Jezus waren. Proberen zichzelf maar te beveiligen en te beschermen. Maar toen ze bij Paulus geweest waren, toen probeerden ze helemaal niet meer een beetje weg te kruipen. Toen waren ze door het gedrag van die apostel zo bemoedigd. Toen zij ook zagen dat zijn banden in Christus zijn. Wat ze toen deden, toen grepen ze moed en met des te meer moed gingen ze evangeliseren in Rome. Gingen zij op hun manier, op de adressen die zij kenden, de boodschap van het evangelie brengen. En daardoor kan Paulus schrijven in vers 14, het merendeel van de broeders in de Here heeft door mijn banden vertrouwen gekregen. En ze hebben nog overvloediger het woord van God onbevreesd durven verkondigen. Het voorbeeld van de apostel werkte inspirerend. En de Here gebruikte het voorbeeld van Paulus om deze mensen ook te bemoedigen. En hun mond te openen. En wat de duivel geprobeerd had, het evangelie tot zwijgen te brengen. Wat het de duivel om te doen was, er mag geen mens in Rome meer bekeerd worden. En als Paulus in Rome komt, dan moet ik hem de mond zien te sluiten. En dan moet ik het boodschap van het evangelie voor altijd tot zwijgen brengen. Wat de duivel van plan was. Dat maakt de Heere iets dat hij in zijn dienst gebruiken kan. Zullen er geen mensen meer bekeerd worden in Rome? Maar dat beslist de duivel niet. Dat houdt de Heer Jezus in zijn eigen handen. Zullen er geen christenen meer bemoedigd worden om het evangelie te durven verkondigen? Daar beslist de duivel niet over. Daar beslist de Heer Jezus over. En al moet het dan gaan op een manier die niemand zich ooit had voorgesteld, dan gaat het op zo'n manier. En dan toont de Heere dat hij boven alles staat. Dan laat de Heere zien hoe waar het is wat er in de tweede psalm staat. Daar wordt de duivel getekend en met zijn trawanten. En die mensen die in zijn dienst staan, maar schimpen en schelden tegen God en zijn gezalfde. Maar de Heer heeft zijn koning gezalfd op de berg van zijn heiligheid. En die koning krijgt al degenen die tot zijn onderdanen behoren. En ze komen eruit. Ook uit die Romeinse soldaten. Ook uit die andere inwoners van Rome. Ook uit alle volken en lagen van de bevolking. Uit hoog en uit laag. Waar de Heere ze vindt, daar vindt hij ze. Hoe hij ze bereikt, maar hij bereikt ze op de meest wonderlijke manier. En zo gaat het evangelie voort. En zo worden er nog altijd ogen geopend en oren ontsloten. En zo was de Heere toen, maar hij is ook nu nog bezig als de herschepper die een horend oor en een ziend oog geeft. Toen daar in Rome. En hier, ach wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Die uit deze gemeente de eerste zal zijn om nu de echte knieën voor de Heer te leren buigen. Wie zal zeggen welk hart tot nog toe gesloten? Morgen, overmorgen, misschien vandaag, misschien op dit moment door de Heer geopend wordt. Wie zal zeggen welke blinde ogen gaan zien? Laten we dat maar aan de Heere overlaten. En laten we er maar vertrouwen in hebben dat de Heere nog niet klaar is met zijn werk. De duivel is wel bezig om natuurlijk alles tegen te staan. En dat zal hij in onze tijd ook wel doen. Dat doet hij ook. En dat doet hij in ons leven ook. Ontken het maar niet, want het gebeurt, gemeente. En elke kerkdienst die wij meemaken en waarna wij uit de kerk gaan zonder dat er iets veranderd is in ons leven, is er een bewijs van dat de duivel nog altijd bezig is om de zinnen te verblinden van mensen die verloren gaan. Hoort u dat? Zo zegt de apostel, dat is een tweede brief aan de Korintiërs. Indien ons evangelie bedekt is, en dat maakt hij mee, de apostel. Hij maakt mee dat zijn prediking lang niet overal aangenomen wordt. Hij maakt het mee dat er mensen zich van zijn evangelie afkeren. Hij maakt het mee dat de mensen soms keer op keer onder zijn gehoor zitten en er verandert niets. Indien ons evangelie bedekt is, dan is het bedekt in degene die verloren gaan. In welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, omdat hij niet bestralen het licht van het evangelie. Gebeurt dat hier ook? Dat er mensen zijn die het nog steeds niet hebben gezien, die nog steeds in dat geestelijke donker verkeren. die wel weten dat het anders moet, die soms ook wel eens de neiging hebben, en nu zal het ook anders gaan, en nu ga ik ook anders leven, en nu ga ik er meer ernst mee maken, en ze menen het op dat moment ook nog. Maar kom eens 3 weken later, en dan is het weer net als voor die tijd. Dan is het nog steeds verblinding. Hoe lang? Hoe lang al? Of moet ik vragen, hoe lang nog? Geloof toch zijn heil en troostrijk woord. Hij is nog niet klaar. En dat hij nog niet klaar is, de grote Christus die zijn gemeente vergadert, dat bewijst de prediking van vandaag weer. En nog zoekt hij uw harten te winnen. En nog zegt hij, laat u met God verzoenen. Het kan nog. En van Gods kant, hij wil het nog. En het getal is nog niet vol. En je kunt er nog bij. Bij dat getal van hen die de Heere vrezen. Wel gemeente, dat is dan het eerste wat ons laat zien. Dat de gevangenschap van Paulus nog wel een hele goede uitwerking mocht hebben. Maar er is nog iets. Wat bewijst die gevangenschap van de apostel Paulus nog meer? Namelijk, het laat zien wat een waarachtig christelijk leven is. En dat wordt het terrein waarop we onszelf gaan beproeven, gemeente. U voelt het wel aan. Ik begin nog een keer bij vers 12. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen mij geschied is, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Eigenlijk een wonderlijke zin. Paulus begint met zichzelf. Hij gaat iets vertellen over wat er met hem gebeurd is. En daar weten ze in Filippi natuurlijk wat van. Zij het dan misschien alleen maar oppervlakkig. Ze weten dat hij gevangen genomen is. Ze weten dat hij in Rome terechtgekomen is. Ze weten dat hij daar in zijn vrijheid beperkt is en al die dingen meer. Ja, dat weten ze. Dat zijn de dingen die hem overkomen zijn. De dingen die aan hem geschied zijn. En dan zou je zeggen dat Paulus daar wel het een en ander over zou gaan opnoemen. Niet waar, dat ligt toch voor de hand. Dat gebeurt toch eigenlijk altijd. Als je op de een of andere manier uitgeschakeld bent door ziekte of door andere omstandigheden, je krijgt mensen op bezoek, dan willen die mensen met je praten, dan willen die mensen met je, van je weten hoe het gegaan is en hoe je er nou onder bent. En dan ga je vertellen, dit is met me gebeurd en dat is met me gebeurd en toen dat en toen dacht ik zus en toen heb... En dan ben je voorlopig nog niet over jezelf uitgepraat. Zo gaat het toch? En misschien dat het gesprek nooit meer ergens anders over ging dan over wat er met u gebeurd is. En hoe u daaronder bent en wat u er daarvan verwacht. En het gaat iedere keer weer over onszelf. En in het ongunstigste geval gaan we onszelf beklagen. En dan gaan we zeggen, ach, die arme ik. Doet Paulus dat ook? Wekt Paulus ook bij die mensen die bij hem op bezoek komen, bij die soldaten, de indruk dat hij het zo moeilijk heeft? Heeft hij het ook altijd over zichzelf? En als hij nu een gelegenheid kreeg om die gemeente in Filippi te vertellen wat er met hem aan de hand is, gebruikt hij dan die gelegenheid om voorlopig een hele hoofdstuk lang over zichzelf te praten? Nee! Hij is nauwelijks begonnen over de dingen die aan hem geschied zijn, of hij laat dat onderwerp los. En hij begint over het evangelie. En over het evangelie Gods. En over Christus. En over wat God doet. Bij die onbekeerden in Rome, die soldaten. En bij het volk des Heren in Rome, die bemoedigd worden. Hij Hij heeft het over de Here, over het werk van de Here. Hoe komt dat? Omdat zelfs deze grote heidenapostel, waar we tegenaan kijken, met respect, die we hoog hebben staan, vanwege de dienst die hij heeft mogen verrichten, vanwege het werk dat hij heeft mogen doen, dat zelfs deze hoogbegenadigde apostel van zichzelf hele geringe gedachten heeft. En hij vindt het helemaal niet zo belangrijk om van alles over zichzelf te vertellen. Hij heeft één ding. En dat ene, dat beheerst hem. Dat ene, dat doet hem spreken. Hoe gaat het met het koninkrijk Gods? Paulus heeft begrepen wat vele christenen nog nooit zo goed begrepen hebben. Datgene namelijk wat de Heere ons wilde vertellen en duidelijk maken toen hij zijn discipelen het Onze Vader op de lippen legde. Want u hebt er toch wel eens een keer naar gekeken, nietwaar? Naar die zes beden. Ze komen toch geregeld ook in de prediking aan de orde. Zes keer wordt er iets gevraagd aan de Heer. En de eerste keer dat er wat gevraagd wordt, gaat het over God. En de tweede keer gaat het over God. En het derde gebed gaat weer over God. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En wanneer komen we dan aan onszelf toe? Pas dan. Pas daarna. Want daarna geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. Leid ons niet in verzoeking. Ziet u, de Heere heeft een bepaalde orde aangebracht. En Paulus heeft het begrepen. Waar gaat het eerst om? In ons bidden. In ons spreken. Als we het doen zoals het een ware christen betaamt, dan gaat het ons in ons bidden. En in ons spreken allereerst om God, om zijn werk, om zijn woord, om zijn evangelie, om zijn Christus. En als je dan toch nog wat over jezelf te vertellen hebt, doe het dan maar. Maar daarna, en misschien heb je daar niet eens meer tijd voor, en misschien heb je daar niet eens meer de moed voor, want je was zo vol met die dingen die God aangaan. Zijn naam, als die maar geheiligd wordt. Zijn rijk, als dat maar uitgebreid mag worden. Zijn wil, als die maar mag geschieden. En dan kun je voor de rest zwijgen. En als je toch nog wat te vertellen hebt, doe het dan vooral in dat licht. Ziet u, dat het evangelie niet alleen maar vorderingen maakt in de wereld en dat het verkondigd wordt en vrucht draagt. Maar zie je ook dat in die gevangenschap van Paulus er iets te zien is van wat een waarachtig christen is. Die is op God georiënteerd. En het tweede wat van die ware christen gezegd wordt en wat uit onze tekst blijkt, dat is dat een echte christen leert letten op de dingen van Gods voorzienigheid. Hoe dan? Nou, we zagen het al. Paulus kan in dat rechthuis nooit komen. Hij kan nooit in die kazerne van die pretoriaanse garde binnenkomen. Ze zouden hem zien komen, die Jood, met zijn evangelie. En toch komt het evangelie er. Wie doet dat dan? De God die alle dingen in zijn voorzienigheid bestuurt. Hij heeft het roer in handen. Christus is het die de zaken beslist als het gaat om de komst en de werking van zijn koninkrijk. Een christen heeft geleerd om te letten op Gods voetstappen, op de leiding van de voorzienige God. En nog één ding, en dat is wat we zojuist ook zagen. Nou schakelt Paulus zichzelf eigenlijk helemaal uit. En hij schrijft dan die Filippenzen: ja, jullie zitten over mij in, maar dat hoeft niet hoor. Jullie hebben van alles en nog wat gedaan om mij wat in mijn druk te verlichten. Dankjewel. Het wordt op prijs gesteld. Maar het was niet echt nodig hoor. Het was niet dat ik het niet meer missen kon. Want ik heb aan mijn God genoeg. Nu en altijd. Ik lig voor zijn rekening. En omdat ik voor zijn rekening lig, ben ik gerust. Ik lig in zijn handen. Ik weet geen betere plek om te schuilen. Ik weet geen beter adres om me aan over te geven. Zit over mij, gemeente Filippi, zit over mij niet in. Maar zie maar hoe het evangelie van Gods genade in mij zijn uitwerking heeft gekregen. Ik ben geestelijk volkomen tevreden. En ik hoef nooit mezelf te beschuldigen. Ik hoef nooit bij de Heere weg te lopen. Want het is het beste adres waar je zijn kunt. Volg, hij zegt het niet. Nee, de apostel is zelfs bescheiden genoeg om het niet eens te zeggen. Hoewel hij het op bepaalde plaatsen in zijn brieven wel schrijft. Broeders, weest mijn navolgers. En dat is de boodschap van de Heere aan allen die in oprechtheid voor hem vrezen. Weest de navolgers van Paulus. Want Paulus drukt de voetstappen van zijn koning. En omdat hij de voetstappen van zijn koning drukt, is hij heilig, gerust, tevreden, onafhankelijk van mensen. Amen. Laten wij samen de Heere danken. Heere, dat was een bemoedigend woord dat u de apostel aan de Filippenzen liet schrijven. En dat is nog een bemoedigend woord voor de kerk ook van vandaag. Wij mochten het zien gebeuren, Heere, dwars door alle listen en lagen van de duivel heen, dat u toch uw eigen werk voortzette, Heere Jezus. En dat het evangelie nu kwam op plekken waar het anders nooit had kunnen komen. En dat het voorbeeld dat hij mocht geven, anderen mocht inspireren om ook getrouw getuigenis te geven van uw genade. En wat de duivel ten kwade gedacht had, dat hebt u ten goede gedacht. En zo ging het toen, Heere. En dat was de bemoediging waar de apostel mee bemoedigd werd. En waarmee hij de gemeente in Filippi ook mee bemoedigen mocht. En hij mocht het ze voorhouden. Zie, zo werkt onze God. Zo werkt ook de Heere Jezus Christus. En laat het ons nu ook wat op bemoediging zijn, Heere. Wat we om ons heen zien gebeuren, dat is nou vaak niet zo bemoedigend. Zeker als we in een stad als deze zien hoe weinig mensen er nog belangstelling blijken te hebben voor het evangelie. Hoe anders was het 50 jaar geleden en hoe is het nu? En als we daarnaar kijken, Heren, dan zeggen we, wanneer gaan we sluiten? Wanneer doen we ook dit kerkgebouw dicht? En wanneer stoppen we ermee? Bij gebrek aan belangstelling. En aan die moedeloosheid, Heren, we zouden er makkelijk in terecht kunnen komen. Maar een woord als vanmiddag zegt tegen ons nee. En toch al ziet u het niet. Het gaat wel door. En er komt straks toch wel een schare die niemand tellen kan. Heren, geef ons moed voor uw zaak. Zoveel moed als dat die mensen in Rome kregen. Dat merendeel der broeders dat met grotere vrijmoedigheid toen ook het evangelie durfde verkondigen, onbevreesd. Laat die vrees ook maar ons ontvallen, Heren. En geef zoveel overtuigend werk van uw geest in onze harten, dat we er niet over kunnen zwijgen. Dan vloeit mijn mond. Ja, we zongen het wel. Maar gaat het nou straks ook werkelijkheid worden? Laat u het werkelijkheid worden, wat we zongen. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Heren, wij danken u voor deze zondag. Een zondag waarin uw stem weer klonk. Een zondag waarna we weer verder mogen met wat we gehoord hebben. Want wat u ons vandaag deed horen, dat gaf u ons mee voor de dagen die komen. Totdat de volgende zondag aanbreekt. En dan is er weer een nieuwe boodschap. Geef uw zegen over uw woord, Heren. Doe het beklijven in onze harten. We bidden u voor onze broeder, die u aan deze plaats als voorganger, als predikant gesteld hebt met zijn gezin. Geef hem de kracht gedurig weer om zijn werk te doen en om niet te versagen. Maar ook om ook in deze stad met zijn vele secularisatie en zijn vijandschap en boosheid en verdorven werken. Heere, geef dat hij ook in deze stad nog met zegen mag arbeiden. En laat het woord dan ook maar komen op plekken waar wij het misschien nooit zouden hebben durven en willen brengen. Maar waar u het toch wilt hebben. Sterk hem tot dat werk, sterk ook de kerkenraad. En wilt gegeven dat deze gemeente een gemeente mag zijn van trouwe kerkgangers, trouwe luisteraars. Maar dan wel luisteraars met een ontsloten hart. Luisteraars met ziende ogen en horende oren. Geef dat om Jezus wil. Amen. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Uit het gebed des Heren zingen we het derde vers. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.